Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. We openen het woord van de Heere God in Psalm 78. Psalm 78. En dan lezen wij de eerste 10 versen met elkaar. Psalm 78, de eerste 10 versen. En dan lezen wij in Psalm 78 vanaf vers 1 in onderwijzing van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van alle oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken. Opdat de volgende generatie ze zal kennen. De kinderen die geboren zullen worden. En zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen. Zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. En niet worden als hun vaderen, een opstandige en ongehoorzame generatie. Een generatie die zijn hart niet richtte op God en van wie de geest niet trouw was aan God. De zonen van Ephraim, gewapende boogschudders, keerden om op de dag van de strijd. Zij namen Gods verbond niet in acht en weigerden te wandelen in zijn wet. En dan vindt er een hele beschrijving plaats in Psalm 78. En die beschrijving die vinden we ook uitgebreider terug in het boek Exodus. En dan komen we gelijk bij het thema waar wij mee bezig gaan op de huiskringen. Het thema is naar aanleiding van het boek Exodus, wat we gaan behandelen. En het thema is dan, God is altijd groter. God is altijd groter. En dat komen wij in het boek Exodus ook echt uitvoerig tegen. Wij zien dat God altijd groter is. En God is groter dan persoonlijke mensen, dan volkeren. En het is gewoon een wonder om dan zo stil te staan bij alles wat in het boek Exodus tot ons komt, waarvan we mogen genieten. Het is niet zo dat we in het boek Exodus allerlei dingen gaan vergeestelijken of zo. Daar moeten we een beetje voor waken. Dat wordt ook wel gedaan. Maar laten we daar niet al te goed in zijn. Laten we er wel geestelijke lessen uithalen. Geestelijke lessen. Nou, dat is wat anders als de boel telkens maar weer vergeestelijken. Maar geestelijke lessen zijn er natuurlijk volop uit te halen. En we doen dat met materiaal wat we zelf binnen de gemeente hebben ontwikkeld. En dat boekje zult u krijgen op de eerste kringavond. Ja. Dus dat boekje krijgt u op de eerste kringavond. En wij hopen dat dit thema, God is altijd groter, in Exodus, ook weer die drie thema's die voor onze gemeente gelden, dat die ook weer zichtbaar worden. Dat we ook vanuit het boek Exodus gericht zijn op God. Broeder Lohuis heeft vorige week iets verteld over de grootheid van God. Over wie hij is. En dat heeft hij gedaan naar aanleiding van allerlei dingen die hij aangehaald heeft vanuit de schepping. Dat hij het uitspansel mat met de spanwijdte van zijn hand, bijvoorbeeld. Dat kunnen wij ons niet voorstellen, hoe groot en hoe heilig en hoe verheven onze God is. In Job staat op een gegeven moment, Job 38, als de Heere tegen Job gaat spreken. Wie heeft de schatkamers met sneeuw gevuld en de schatkamers van de hagel? Wie weet daarvan? En dat hij, er staat er dan in Job bij, dat hij die gevuld heeft ook tot een tijd van oordeel wat zal gaan komen. En wat we hopen, als broederraad, als leiders, wat wij hopen is dat wij vanuit het boek Exodus zo'n zicht krijgen op God, dat hij zo groot is en zo verheven is en dat hij ons echt vanuit het boek Exodus geopenbaard wordt in wie hij is en hoe hij handelt. En wat zijn karakter is. Dat is het eerste. Vanuit het boek Exodus. Dat we gericht zijn op God. En van daaruit dat wij ook groeiend naar elkaar toe gaan. Broeder Lohuis heeft, en ik vind het mooi om wat terug te pakken van die preek die hij vorige week heeft gehouden, ook gesproken over dat wij het voorbeeld van de Heere Jezus Christus mogen gebruiken om te dienen. Nou, dat is groeiend naar elkaar. Groeiend naar elkaar heeft altijd een dienende houding. Dat we werkelijk beseffen wat het belang is van de gemeenschap, van het lichaam van de Heere Jezus Christus. En wat doen we dan? Een van de voorbeelden die hij aangaf was tijd nemen om te luisteren naar elkaar. Tijd nemen om te luisteren naar elkaar. Want op het moment dat we werkelijk gaan luisteren naar elkaar en met elkaar bezig zijn, actief, hè, luisteren is actief. Dat is niet zomaar even iets horen of zo. Nee, maar dat is echt actief luisteren naar de pijn, naar de moeite, naar het verdriet, maar ook naar de vreugde en de voorspoed in het leven van anderen. Omdat wij vanuit het boek Exodus bepaald worden dat wij ook mogen groeien naar elkaar toe. En dat wij zo bezig zijn om de ander uitnemender te achten dan onszelf. Om de ander in de dienende houding van de Heer Jezus Christus tegemoet te treden. En dan houdt het dus in dat het niet zozeer is wat kan de gemeente mij geven, maar wat mag ik in de gemeente geven. Wat mag ik in de gemeente brengen? Het is niet ik gericht, maar het is gericht op naar elkaar. Op met elkaar bezig zijn. Hoe wij samen met elkaar het lichaam van de Heer Jezus Christus mogen vormen. Vanuit het boek Exodus, in eerste instantie, het thema God is altijd groter, gericht op God, groeiend naar elkaar, maar dat we dan ook, net als de Heer Jezus Christus, mogen leren om getuigend de wereld in te gaan. Getuigend de wereld ingaan. En dat deed de Heer Jezus Christus ook volop. Hij zag bijvoorbeeld in zijn rondgang Zacchaeus in de boom. Hij zag de vrouw bij de put. Hij nam tijd voor hen. Hij liet zich niet... Ik had het gelezen in een dagboek gisteren, dat hij niet traag was, maar hij was ook niet snel. Hij wandelde. Hij deed de dingen die God van hem gevraagd had. En ik hoop ook zo dat we vanuit het boek Exodus zo met elkaar bezig mogen zijn, dat we gericht zijn op God, dat we groeien naar elkaar en dat we ook getuigend de wereld in mogen gaan. Dat we ook werkelijk datgene wat ons in Christus Jezus ten deel is gevallen, dat we dat ook mogen rondbazuinen in deze wereld waarin zoveel duisternis en zoveel onrust en zoveel onvrede heerst. Dat is het thema. En ik hoop, en wij hopen, als uw dienaren, wij hopen dat we daar echt in mogen groeien. Dat we werkelijk dat thema in ons hart mogen laten landen. Dat God echt altijd, en in alle omstandigheden, altijd groter is. Hij mag uit, Pieter. Dankjewel. Dat is dus het jaarthema wat we gaan behandelen met elkaar. En als we daarmee bezig zijn, dat God altijd groter is, dan mogen we vertrouwen hebben, en dat is ook iets wat broeder Lohuis vorige week heeft gezegd in zijn prediking, dan mogen we vertrouwen hebben in het feit dat als wij ons vernederen, wij verhoogd zullen worden. Dat als wij ons vernederen, dat wij verhoogd zullen worden. En dat vernederen betekent dat wij buigen voor de Heer Jezus Christus. Dat wij buigen voor de Heer Jezus Christus. En dat was een van zijn slotopmerkingen die hij vorige week heeft gemaakt. Dat als wij ons vernederen, dat Hij, God zelf, ons zal verhogen. En dat heeft alles te maken met het buigen voor de Heer Jezus Christus. Lieve broeders en zusters, lieve vrienden, ik hoop dat het echt werkelijkheid is geworden in uw leven van afgelopen week. Dat u daarmee bezig bent geweest. Dat het niet zomaar een theoretisch verhaal is geweest, wat broeder Lohuis en wat al die anderen daarvoor gesproken hebben. Maar laten we even die opmerking erbij pakken. Wie zichzelf vernedert, die zal door God zelf verhoogd worden. Dat betekent buigen voor Christus. Mag ik u vragen, waarin bent u afgelopen week? Waarin heeft u afgelopen week gebogen voor de Heer Jezus Christus? Wat heeft u opgegeven in uw leven waarvan de Heilige Geest door het woord u overtuigde dat het iets met uzelf te maken had, dat u ikgericht was en waarin u niet boog voor de Heer Jezus Christus? En wat heeft u daarmee gedaan? Kijk, als wij belijden dat God altijd groter is en dat God, die God, in ons midden is, dan is dat ook een God die met ieder van ons een persoonlijke weg gaat. En dan kan het niet zo zijn dat wij door deze God, bij wijze van spreken, met eerbied gesproken, een week buitenspel worden gezet. Dat doet hij niet. Hij is God en geen mens. Wij mensen hebben allerlei redenen om elkaar buitenspel te zetten. Maar dat werkt bij God niet. Als wij zo'n opmerking krijgen en zo'n bemoediging krijgen om onszelf te vernederen voor de Heere God, te buigen voor de Heere Jezus Christus, dan wil op dat moment de Heere dat tegen ons zeggen. En dan mogen we leren om onze eigen gerechtigheid, om onze eigen gevoelens op te geven en te buigen voor de Heere Jezus Christus. Dat is niet zo. Even snel. Ja, ik buig. Nee, dat is niet buigen. Dat is jezelf voor de gek houden. Want de Heer kun je niet voor de gek houden. Buigen, jezelf vernederen voor God, houdt in dat je met je hele hebben en houden werkelijk buigt, omdat je beseft dat de Allerhoogste God, de God van hemel en aarde, ons in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, tegemoet is gekomen. En dat we werkelijk beseffen, ieder persoonlijk en als gemeente, dat wij niets liever willen dan hem, de Heer, laten zijn in ons leven. En vandaar dat de oproep van morgen nog een keer klinkt als een bemoediging. Niet als een terechtwijzing, maar als een bemoediging. Laat u zelf vernederen. Buig voor Christus. Zodat God u op zijn tijd en op zijn wijze kan verhogen. Vertrouwen hebben in die Bijbelse waarheden. En die Bijbelse waarheden, die kunnen wij heel vaak niet begrijpen, lieve broeders en zusters. Maar het gaat ook niet om het begrijpen van de Bijbelse waarheden. Het gaat om het aanvaarden van de Bijbelse waarheden. Het gaat om het in geloof aanvaarden van de Bijbelse waarheden. Als wij met elkaar het boek Exodus gaan behandelen in de huiskringen en in de gemeente op andere wijze, dan zullen we erachter komen dat er heel veel dingen gebeuren die we helemaal niet kunnen begrijpen. Het gaat ver boven ons verstand uit. Maar we mogen geloven dat het gebeurd is en we mogen aanvaarden dat God groter is. Vertrouwen hem daarin. Vertrouwen hebben in het feit dat God altijd groter is. En dat is misschien wel makkelijker gezegd dan gedaan. Vertrouwen hebben in het feit dat God altijd groter is. Want het kan zo wezen dat wij in ons eigen bestaan, in ons eigen leven, God hebben ingekaderd. God hebben ingekaderd. Dat staat ook in Psalm 78 bijvoorbeeld, en als we verder lezen. In vers 40 bijvoorbeeld, hoe vaak tergde zij hem in de woestijn, bedroefde zij hem in de wildernis, want telkens weer, staat er in vers 41 van Psalm 78, want telkens weer stelde zij God op de proef en beperkte de heilige van Israël. De heilige van Israël werd beperkt in wie hij was. En er staat hier dat een beproeving is. Ze beproefde God en ze beperkte de heilige van Israël. Maar heel vaak gebeurt dat ook in onze levens. In ons denken, in onze denkpatronen, beperken wij God om zijn werk te doen. Dat wij bij wijze van spreken al weten hoe God werkt en dat hij binnen onze kaders dat werk moet uitvoeren. En Als we met elkaar bezig zijn in het boek Exodus, zullen we erachter komen dat God, die altijd groter is, ook groter is dan ons denken en dan ons denkpatronen. En dat hij daar ver bovenuit gaat. Wij kunnen God grijpen, misschien voor onszelf, in ons denken. Maar als we eerlijk zijn en als we God zijn gang laten gaan in ons leven, dan zullen we altijd merken dat God veel hoger, veel verhevener, veel groter is dan wij ooit zullen beseffen en kunnen denken. Maar dat is het mooie van de God die wij mogen dienen. En God is niet alleen groter dan ons denken, en daar mogen we vertrouwen in hebben dat God groter is dan ons denken, dat we God niet kunnen grijpen. Maar weet u wat zo mooi is en wat ook zo bemoedigend voor ons leven is? Dat God zoveel groter is en dat God altijd groter is dan onze problemen die wij in ons leven kennen. We weten van broeders en zusters, ook in onze gemeente, die te maken hebben met ziekte, jarenlange ziekte. Of de gevolgen van het een of het ander. Of mensen met huwelijksproblemen. Of mensen die problemen hebben in de opvoeding van de kinderen, of die verdriet daarover kennen. Broeders en zusters, als we met elkaar nadenken over het thema God is altijd groter, dan hoop ik en dan hopen wij dat we werkelijk als gemeente zo doordrongen raken van het feit dat wij een God mogen dienen die altijd groter is dan onze problemen. Altijd. Daar mogen we op vertrouwen. Dat is een van die waarheden. Voelen we dat altijd? Nee. Weten we dat altijd? Nee. Maar daarom is het zo goed om elkaar te bemoedigen in het feit dat we het geloven dat wij een God hebben die altijd groter is dan onze problemen. Ik heb nog uitgezocht, of althans ik probeerde te zoeken naar waar die opmerking vandaan komt en van wie die gemaakt heeft, maar ik kon het zo snel niet vinden. Maar ik vind het wel zo'n bijzonder mooie opmerking dat wij God met eerbied gesproken niet moeten vertellen hoe groot ons probleem is. Maar dat wij ons probleem en datgene wat ons lastig valt in het leven, onze ziekte, onze vermoeidheid, onze pijn, onze moeite moeten vertellen hoe groot God is. Hoe groot God is. Dat we leren beseffen en dat we zo in ons hart laten landen. Dat wat we ook meemaken in het leven, dat echt alles, maar dan ook alles onderworpen is aan de grootheid en de soevereiniteit van deze God. God is altijd groter dan onze problemen. God is ook altijd groter dan welke macht dan ook. We hebben net gezongen: geen duivels plan kan ons ooit roven uit zijn hand. Dat is gewoonweg niet mogelijk. Waarom niet? Omdat dat de God die wij dienen altijd groter is dan die duivel en zijn konuiten. Altijd. We laten onszelf heel veel wijs maken door datgene wat er in de duisternis zich afspeelt. Maar ook dan mogen wij beseffen wat het is dat wij een God dienen die groter is dan welke macht ook. Daarom, en onze broeder die heeft dat een paar keer ook echt benadrukt in de Berea-berichten, in de broederpraat, dat wij ook niet geloven dat een kind van God bezeten kan zijn door deze duivelse macht. Dat is gewoonweg niet de waarheid van het woord van de Heere God. De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 8, vers 36, meen ik, indien dan de Zoon u heeft vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Niet worden. En waarom? Omdat God altijd groter is. Als God iets uitvoert en iets uitoefent in het leven en in het leven van mensen, dan staat dat altijd mijlenver. Echt heel ver is dat. Dat staat echt mijlenver. De woorden van God en de belofte van God. Boven datgene wat welke macht dan ook ons probeert wijs te maken. Echt waar. Kijk, dat we moeten leren en dat we met elkaar bezig zijn om ook daadwerkelijk te leren om vanuit de vrijheid te leven, dat is wat anders. Want daarin kunnen wij echt, hè, de duivel is natuurlijk, en de Heer Jezus zegt het ook in het Johannes-evangelie, dat hij de vader van de leugen is. Dat hij ons probeert te misleiden. Dat hij bezig is om ons weg te trekken van de waarheid. Van God, van de Heer Jezus Christus. Hij is bezig om ons te misleiden, om ons verstand te beïnvloeden. Maar hij kan ons nooit rukken uit de hand van de Vader. Hij kan ons nooit rukken uit de hand van de Zoon. Hoe fel die ook tekeer gaat, hoe hoog die ook staat te springen. Dat lukt hem niet. Waarom niet? Omdat God altijd groter is. God is altijd groter dan welke macht dan ook. We mogen vertrouwen hebben in het feit, lieve broeders en zusters, dat God altijd groter is dan het hele wereldgebeuren. Wat bedoel ik daarmee? Dat we mogen weten en beseffen dat hij het hele wereldgebeuren in zijn hand heeft. Wat er ook gebeurt in deze wereld. Hoe leiders ook tekeer gaan. Ik weet niet of u het gelezen heeft, die Trump. Ja, ik vind het een bijzondere man. Als je bijvoorbeeld leest dat in Noord-Korea, dat is ook een bijzondere man. Maar ja, als je het dan hebt over het feit dat ze elkaar met een knopje bezighouden, dat Trump dan op een gegeven moment zegt van ja, mijn knopje is groter en die doet het. Het zijn knopjes, maar die knopjes houdt wel in dat als er op een knopje geduwd wordt, dat niet best is. En nu hebben we twee bijzondere mannen bij de knopjes zitten. Maar weet u, God is altijd groter. En daarom, ja, dat is het punt wat de Bijbel ons aangeeft. Dat we moeten bidden voor degene die over ons gesteld zijn. Maar ook in het hele wereld gebeuren dat we ermee bezig zijn om daarmee in ons gebed gewoon op een heel eenvoudige manier te beleiden dat die bijzondere mannen bij de knopjes kunnen, maar dat we weten dat God altijd groter is. God is altijd groter. God is altijd groter. We hoeven ons niet bang te laten maken door wat er in de wereld kan gebeuren. Wij weten wat er in de wereld gaat gebeuren. Ik had het net even voor de dienst met Raymond erover, over allerlei systemen. Openbaring beschrijft natuurlijk allerlei systemen. Ook het economische systeem en dat soort dingen. En dan zeiden we ook tegen elkaar van ja, moet je luisteren. Het komt niet zomaar uit de lucht vallen, die systemen of wat dan ook. Nee, die systemen zijn nu al, er wordt nu al uitgewerkt. Er wordt nu al over nagedacht. Sterker nog, je zou haast bijna kunnen zeggen dat sommige dingen in de eindfase zitten. Maar weet u, het maakt me niet onrustig. Waarom niet? Omdat God altijd groter is. En daar heb ik vertrouwen in. Dat is het vertrouwen waarin ik mag leven. En daarin mogen we vertrouwen hebben. God is altijd groter dan ons denken. God is altijd groter dan onze problemen. God is altijd groter dan welke duistere macht dan ook. En God is altijd groter en heeft het totale wereldgebeuren in zijn hand. En daarom, wie is die God nou? Dat is de God van Abraham. Dat is de God van Petrus. Dat is de God van David. Dat is de God van Paulus. Dat is de God van Daniel. En dat is de God van de gevangenbewaarde. De God van Abraham. En Abraham vertrouwde deze God. En hij ging naar het land dat de Heere hem wees. En hij vertrouwde God gewoon. En hij ging op het woord van deze God. En ook Petrus. Petrus vertrouwde ook deze God. Petrus vertrouwde ook God de Zoon. toen hij die verloochening had uitgesproken, toen hij vervloekt had dat hij Jezus kende. 3 keer ontkend. Toen hij de haan hoorde kraaien, ging hij naar buiten en weende bitterlijk, omdat hij in de ogen van de Heer Jezus keek en wist en diep doordrongen was van het feit van deze Jezus, deze Zoon die God is, die kan ik vertrouwen. De God van een gevangenbewaarder. In de hopeloosheid van zijn bestaan, zeg. Want moet u eens indenken. Die man die had de dood voor ogen. Die had zoiets van al die gevangenen zijn weg. Het is allemaal gevlucht. En die man die wou zich terecht van zijn leven beroven op dat moment, op die plaats. Als hij het niet had gedaan en die gevangenen waren weg, hadden anderen het wel gedaan. En dan zegt Paulus op een gegeven moment, doe uzelf geen kwaad. En dat vind ik zo mooi, dat bijvoorbeeld Psalm 68 zo voor deze man is gaan gelden. Dat God zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geeft. En we gaan die psalm ook zo met elkaar zingen. Maar wie vertrouwen wij? Deze God. De God van Abraham, de God van Petrus, de God van David, de God van Daniel. De God van de gevangenbewaarder, de God van Paulus. Het zijn niet de minste personen misschien. Maar het maakt niet uit, het gaat om hun God. En deze God is in Christus Jezus onze God. En we hopen zo dat we vanuit het boek Exodus zo die voorstelling krijgen van wie hij is en van wat hij gedaan heeft. En als we nou hebben gehad over het vertrouwen hebben, dat God altijd groter is. En dat we deze God mogen vertrouwen, maar hoe leer je hem dan vertrouwen? Nou, dat staat in vers 4 van Psalm 78. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen, zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Door hem te kennen, lieve broeders en zusters, door hem te kennen. Als wij God leren kennen, dan leren we hem vertrouwen. Omdat we beseffen wie hij is en hoe hij handelt. En daarom zegt Asaf, ook in deze psalm, in vers 7 staat dat, zodat zij hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Hoe komt dat? Doordat wij bezig zijn om die loffelijke daden, die krachtige daden, die wonderen die hij gedaan heeft, bekend te maken. En dat hopen we ook in Exodus te doen. Dat we bezig zijn om deze God bekend te maken, om hoe hij handelt en wie hij is, wat zijn karakter is, wat hij gegeven heeft. Loffelijke daden, zeg. Misschien kunt u zich dat herinneren. Op een gegeven moment de geschiedenis, als ze door de Rode Zee gegaan zijn. Dat ze op een gegeven moment die Egyptenaren hebben zien verdrinken. En dat Mirjam dan in een rijdans gaat om de Heere God te loven. De Heer Scharen, die het volk van Egypte heeft vernietigd. Dat is zo'n loffelijke daad die de Heer heeft gedaan. Dat is zo'n daad. Bij het volk Israël, waar de lof aan de Heere toekomt. Maar wat dacht u van zijn krachtige daden die hij gedaan heeft? Moet u eens denken aan al die plagen die over het volk van Egypte zijn gekomen. En ook deels de eerste plagen over het volk van Israël zelf. Daar zat kracht achter. Het was, zegt een van de psalmen, maar ook in het boek Exodus zegt dat, het was de krachtige hand, de arm van de Heere, de Allerhoogste God die dat bewerkt heeft. Daar mogen we over gaan lezen met elkaar. Daar mogen we over gaan nadenken met elkaar. Wat dat betekent en ook inhoudt in onze levens. Zijn wonderen die hij gedaan heeft. Wat te denken bijvoorbeeld aan het water dat uit de rots kwam. Van het brood dat uit de hemel, het manna dat uit de hemel neerkwam. Van de kwartels die met een wind werden meegedreven tot voedsel van de Israëlieten. Hij heeft wonderen verricht. En die wonderen mogen we allemaal gaan zien in het boek Exodus. Die mogen we op ons in laten werken. Maar we mogen kijken van wat het nou inhoudt in ons dagelijks leven. En weet u wat ik zo mooi vind, zo bijzonder vind? Als Asaf het heeft over de loffelijke daden van de Heer en zijn kracht en zijn wonderen, en dan de hele geschiedenis van het boek Exodus in deze psalm als het ware neerlegt, dan doet mij dat ook zo denken aan dat grote wonder wat God gedaan heeft. Het wonder van het kruis. Het wonder dat de Zoon van God is gekomen naar deze wereld en geen aanspraak heeft gemaakt op zijn godheid, maar zich volkomen onderworpen heeft aan de wil van de Vader. Wat een loffelijke daad is dat. Dat Hij ons van al onze vijanden, vanuit het slavenjuk waaronder wij zaten, heeft bevrijd. Mag ik vragen? Heeft u daar God vandaag al voor gedankt? Dat u zo intens blij bent. Dat die loffelijke daad die de Heer heeft bewerkt, u ten deel is gevallen. Dat u los bent van de slavernij. Dat het allemaal hoort bij het oude leven. En dat God in Christus dat gedaan heeft, dat bewerkt heeft. Het is de God die altijd groter is. En Hij heeft dat in onze levens bewerkt. En daarom is het zo goed om de Heer te loven en te prijzen om wie Hij gedaan heeft, om zijn daden. En die daad, dat de Heer Jezus Christus de dood en het dodenrijk heeft overwonnen, en dat Hij zegt in Openbaring 1, zie, ik heb de sleutels, ik heb de macht van de dood en het dodenrijk. En wij mogen leven vanuit de nieuwe mens, vanuit de nieuwe natuur, vanuit onze nieuwe schepping die met Christus in God geborgen is. Dat is zo'n loffelijke daad, zeg hij, die de Heer heeft bewerkt in onze levens. Zijn kracht. Daarover schrijft onze geliefde broeder Paulus in de Efezebrief. Dat het de kracht is, dat het dezelfde kracht is waarin wij zijn opgestaan uit onze dood. Dat dezelfde kracht is als de kracht die Christus uit de dood heeft laten opstaan. En die kracht woont in ons. Hebben we het over de krachtige daden van de Heere God? Mogelijk door het kruis wat eens voor ons is opgericht. Het kruis van de Heer Jezus Christus. En Hij heeft, op grond van het geloof, heeft God zelf ons uit onze doodstaat gehaald. Ons uit onze dood gehaald. En ons levend gemaakt. Om zo zijn kracht in onze levens te betonen. Asaf gaat verder. Hij zegt, je moet niet alleen spreken over de loffelijke daden, niet alleen over de krachtige daden, maar ook de wonderen die de Heer doet. Ook de wonderen. Het is toch een wonder, lieve vrienden, broeders en zusters, dat God in de Heer Jezus Christus ons voorziet van dagelijks voedsel. Om niet. Het is Gods wonder. Dat Hij ons dagelijks wil voorzien. Dat Hij ons dagelijks zijn barmhartigheden toont. Dat Hij ons dagelijks zegent. En laat leven vanuit de zegen. Het zijn de wonderen van de Heer. En als wij die God van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament willen leren kennen en Hem willen vertrouwen, Dan geeft dat ons ook een verplichting. Een verplichting dat wij doen wat datgene wat hier staat in Psalm 78. Dat wij bezig zijn om aan de volgende generaties zijn wonderen, zijn kracht, zijn loffelijke daden bekend te maken. En Asaf zegt niet, de grens ligt bij 50 plus of zo. Of de grens ligt bij dat je gehuwd bent. Of de grens ligt bij... Nee. Asaf bemoedigt ons allemaal van een bepaalde generatie om de loffelijke daden, de wonderen en de kracht van onze God door te geven aan de volgende generatie. Daarom is het ook zo immens belangrijk dat er bijvoorbeeld kinderdienst is. En natuurlijk, ik besef en ik weet het, de eerste verantwoordelijkheid ook in het doorgeven van Gods woord, van die loffelijke daden, van de kracht en de wonderen die hij gedaan heeft, ligt bij de ouders. Maar er ligt een belang. Namelijk in het groeien naar elkaar ligt een belang dat wij er voor elkaar zijn. Dat we elkaar helpen. En dat wij in de gemeente leren om met elkaar bezig te zijn. Om van generatie op generatie het door te geven. En daarom is de kinderdienst en de jongerendienst zo ontzettend belangrijk. Om het doorgeven van wat hij heeft gedaan. Het kan toch niet zo zijn, lieve broeders en zusters, dat daarvoor mensen ontbreken? Nee. We zijn toch zo vol van wie hij is? We zijn toch zo vol van wat God gedaan heeft? En wat hij bewerkt heeft in onze levens? En in dat onderwijs, wat Asaf hier zegt dat we mogen doen, moeten we eerlijk zijn. Oprecht. Zodat de kinderen en de volgende generatie ook daadwerkelijk leert wie God is. Het is niet alleen de God van liefde. Het is ook de God van rechtvaardigheid. Rechtvaardiging en heiliging horen erbij. Straf en oordeel. Genade en vrijspraak. Handel en wandel. Alles hoort erbij. Moet toch wat wezen zeggen, hey, dat wij onze kinderen alleen maar opvoeden in het feit van ja, God is liefde, God is liefde, God is liefde. En dan gebeuren er dingen in het leven. Waarin ze de tuchtigende hand van de Heere ervaren. Maar ze weten het heel niet. Ze hebben nog nooit over een tuchtigende hand van de Heere gehoord. Het is onze verantwoordelijkheid om in dat onderwijs, om in datgene wat wij doorgeven aan de volgende generatie, om daarin eerlijk te zijn. Open te zijn. Geen dingen achterhouden. Maar gewoon datgene verkondigen wat God van ons vraagt, dat we mogen verkondigen. En dat zien we in het boek Exodus terug. In het boek Exodus zien we zo de grootheid van God. En gaat God ver boven alles uit. En iedereen uit. En wat nou het mooie is, en daar sluit ik mee af. Wat nou het mooie is. We hebben net kerst gehad. Het ligt al 2000 jaar achter ons, dus we hebben wel even gehad al. Maar er gaat nog een keer een komst komen. En dan zien wij deze Jezus Christus, onze Heer, terug. Zoals hij is. Dan zullen we hem ontmoeten, die ons, en ik hoop dat we dat werkelijk allemaal kunnen zeggen, die ons zo lief en zo dierbaar is geworden. Die wij volkomen vertrouwen, omdat wij gehoord hebben dat niets en niemand te vertrouwen is dan alleen hij. En dan zien we hem, die volkomen betrouwbaar is. Sterker, hij is trouw. Ik ben het leven niet moe, maar ik heb er wel zin aan. Het lijkt me zo mooi om hem te ontmoeten. Om hem te zien, mijn Heer Jezus. En dan werkelijk in elke vezel van mijn bestaan. Zonder schroom, zonder tekortkoming. Te beseffen, God is altijd groter. Amen. We gaan met elkaar bidden. Heere God, trouwe Vader in de hemel. Wat een waarheden. wat mogen we het weten, wat mogen we het beseffen dat u, God, altijd groter bent. Groter dan ons denken, dan onze denkpatronen, groter dan onze problemen, groter dan welke macht van de duisternis ook. Groter dan welke wereldmacht dan ook. Omdat we mogen weten dat u daar ver bovenuit gaat. We mogen u vertrouwen zoals u bent. En Heer, tegelijkertijd vinden we dat misschien in ons leven wel moeilijk om u te vertrouwen. Omdat wij wel worden geconfronteerd met allerlei dingen. Maar leer ons dan, om wat we geleerd hebben van Asaf, om dat ook daadwerkelijk in de praktijk te brengen van ons leven. Dat wij zo bezig zijn met u en met uw grote daden, met uw loffelijke daden, met uw kracht, met uw wonderen. En dat wij niets anders dan kunnen zeggen, hoe groot bent u? En wat een voorrecht om u te mogen leren kennen. En wat een genade dat wij uw kinderen mogen zijn. Wedergeboren uit uzelf. Heer, als we zo dat thema in de gemeente willen behandelen. God is altijd groter vanuit het boek Exodus. Laat het dan zo zijn. Dat het ons diep in ons hart. Diep in ons bestaan treft. En dat we vol verwondering zullen raken. Stil worden. Voor u. En dat u door de Heer Jezus Christus, door het werk wat hij heeft gedaan, onze Vader wil zijn. We kunnen het niet bedenken. En daarom, Heer, in geloof willen wij het aanvaarden. En Heer, als hier nog iemand is die u niet kent, dan willen we u zo bidden. Of u door de kracht van uw Heilige Geest, of u door uw woord, bij diegene om het hart wil werken, in het leven wil werken. Zodat hij of zij niets anders kan dan buigen voor de Heer. Voor de Heer Jezus. En leer ons om als broeders en zusters die houding elke keer, elke dag, elk uur, elk ogenblik weer aan te nemen. Dat we gebogen staan voor de Heer Jezus Christus. En tegelijkertijd ook rechtop om hem te loven en te prijzen. Maar dat die houding in ons leven doordrongen is. Dat wij ons willen vernederen voor u, de God van het leven. Zodat u ons verhoogt. Heer, we danken u dat u ons nooit verlaat. Dat u altijd bij ons blijft. En dat we uit mogen zien naar de spoedige komst van God de Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Amen. We gaan nog een lied met elkaar zingen en dat is Psalm 68. Voordat we dat doen willen we gaan bidden om de zegen, maar Psalm 68, dat vind ik zo mooi. Dat gaan we zingen in vers 10 is dit, in de Berea-bundel nummer 3. Geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En die God is onze zaligheid. Hij is onze zaligheid. We hoeven niet zelf onze zaligheid te bewerken. Nee, hij heeft het recht gemaakt tussen ons en hem. En wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van heil. Het gaat steeds over God, hè? God is onze zaligheid. Hij is de hoogste majesteit en hij is te prijzen en die God is onze God van heil. En dan staat er, hij schenkt uit goedheid zonder een pijl. Uit goedheid, zonder een pijl, zonder een bepaald waardeoordeel. Of zonder een bepaalde maatstaf. Nee, dat kent God niet. God is in Christus naar ons toegekomen. En alle maatstaffen zijn in het werk van de Heer Jezus Christus verbroken. En het is enkel zijn goedheid. Dat hij ons eeuwig zalig leven, hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen, denk aan de gevangenbewaarder, van de dood, volkomen uitkomst geven. Dus dat zijn de laatste regels. Ons eeuwig zalig leven, hij kan en wil en zal. Dat is zo mooi, hè? Hij kan en wil en zal. Hij komt zo helemaal. Daar vertrouwen we op. Laten we gaan staan om bidden om de zegen van de Heer. Lieve broeders en zusters, we mogen van hier gaan als gezegende mensen en deze zegen ook uitdragen. Totdat de Heer Jezus ons komt halen en wij voor eeuwig bij hem zullen zijn. En tot die tijd ga en ontvang en draag uit. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van en door de Heilige Geest zij en blijven met u ons allen. Amen.